Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om samen te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ja, ook voor Paus Franciscus is ondertussen de vakantieperiode afgelopen. En dat betekent natuurlijk dat de generale audiënties onder meer worden hervat, nog steeds in de privébibliotheek van de paus in het Apostolische Paleis, dit ten gevolge van de coronacrisis. Generale audiëntie opnieuw begonnen en ik had eigenlijk een beetje verwacht dat hij die mooie reeks over het gebed zou verder zetten. Maar paus Franciscus die wenst ook in te spelen, zeg maar, op de actualiteit, op het feit dat wij in deze tijd van het coronavirus veel bezig zijn met onze gezondheid, de gezondheid van de economie, de gezondheid van de samenleving en uiteraard ook onze fysieke gezondheid. De paus is daarom een nieuwe catechese-reeks gestart over de sociale leer van de kerk als inspiratiebron ter overwinning van deze coronacrisis. En ook vandaag zullen wij daar naar kunnen luisteren. We luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens deze generale audiëntie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De pandemie blijft diepe wonden veroorzaken. Onze kwetsbaarheid wordt onthuld. Velen overlijden, zeer velen worden ziek in alle werelddelen. Veel mensen en veel gezinnen beleven een tijd van onzekerheid ten gevolge van de socio-economische problemen die vooral de armsten treffen. Daarom moeten we onze blik vast gericht houden op Jezus en met dit geloof de hoop van het Rijk van God omhelzen dat Jezus zelf ons brengt. Een Rijk van genezing en van redding dat reeds onder ons aanwezig is. Een Rijk van rechtvaardigheid en vrede dat zich toont in werken van naastenliefde, die op hun beurt de hoop doen toenemen en het geloof versterken. In de christelijke traditie zijn geloof, hoop en liefde veel meer dan gevoelens en houdingen. Het zijn door de genade van de Heilige Geest ingestorte deugden, gaven die ons genezen en tot genezers maken. Gaven die nieuwe horizonten openen, ook wanneer wij in de moeilijke wateren van onze tijd varen. Een nieuwe ontmoeting met het evangelie van het geloof, de hoop en de liefde, nodigt ons uit een creatieve en vernieuwde geest plaats te geven. Op die wijze zullen we in staat zijn de wortels van onze fysieke, spirituele en sociale zwakheden om te vormen. Zo zullen we in de diepte genezing kunnen brengen in de onrechtvaardige structuren en vernietigende praktijken die ons van de anderen scheiden en zo de mensenfamilie en onze planeet vernietigen. Het dienstwerk van Jezus toont ons veel voorbeelden van genezing. Wanneer hij genezing brengt aan koortsleiders, aan melaatsen, aan verlamden, wanneer hij opnieuw tot leven wekt of spraak en gehoor terugschenkt. In werkelijkheid geneest hij niet slechts een lichamelijke kwaal, maar de hele persoon. Op die wijze brengt hij de persoon genezen opnieuw in de gemeenschap. Door genezing bevrijdt hij een mens uit zijn afzondering. Denken we aan het schitterende verhaal over de genezing van de lammen in Cafarnaüm, dat we bij het begin van deze audiëntie hebben gehoord. Terwijl Jezus bij de ingang van zijn huis staat te preken, brengen vier mannen hun verlamde vriend bij Jezus. Omdat ze wegens de vele mensen niet binnen kunnen komen, maken ze een opening in het dak en laten de draagbaar neer voor hem die staat te preken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lammen: "Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven." En dan, als zichtbaar teken, voegt hij eraan toe: "Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis." Een schitterend voorbeeld van genezing. Het gebaar van Jezus is een onmiddellijk antwoord op het geloof van die mensen, op de hoop die ze in hem stellen, op de liefde die ze voor elkaar tonen. En daarom geneest Jezus, maar niet alleen de verlamming. Hij geneest alles, vergeeft zonden, vernieuwt het leven van die lammen en van zijn vrienden. Hij doet, laten we zeggen, opnieuw geboren worden. Die lichamelijke en tegelijk geestelijke genezing is de vrucht van een persoonlijke en sociale ontmoeting. En we stellen ons voor hoe die vriendschap en het geloof van alle aanwezigen in dat huis gegroeid zijn dankzij het gebaar van Jezus, de genezende ontmoeting met Jezus. En dus stellen we ons de vraag: hoe kunnen wij onze wereld vandaag helpen genezen? Als leerlingen van de Heer Jezus, geneesheer van zielen en lichamen, zijn wij geroepen zijn werk van genezing en redding verder te zetten in fysische, sociale en spirituele zin. Ofschoon de kerk langs de sacramenten de genezende genade van Christus bedeelt en ofschoon zij geneeskundige diensten voorziet in de meest verre uithoeken van de planeet, is zij toch geen expert bij de voorkoming of verzorging van de pandemie. Zij geeft ook geen specifieke sociopolitieke aanwijzingen. Dat is de taak van de politieke en sociale leiders. Toch heeft de kerk in de loop der eeuwen in het licht van het evangelie enkele sociale principes ontwikkeld die fundamenteel zijn. Principes die ons kunnen helpen verder te gaan met het voorbereiden van de toekomst die we nodig hebben. Ik noem de voornaamste die onderling nauw verbonden zijn. Het beginsel van de waardigheid van iedere persoon. Het beginsel van het algemeen welzijn. Het beginsel van de voorkeur voor de armen. Het beginsel van de universele bestemming van de goederen. Het beginsel van de solidariteit, van de subsidiariteit. Het beginsel van de zorg voor onze gemeenschappelijke woning. Deze beginselen helpen de leiders, de verantwoordelijken in de samenleving, om de groei te bevorderen en om, zoals in het geval van de pandemie, de genezing van het persoonlijke en sociale weefsel te bewerken. Al deze principes vertolken op verschillende wijzen de deugden van geloof, hoop en liefde. Ik nodig jullie uit om in de komende weken samen de dringende vragen aan te pakken die door de pandemie aan het licht zijn gekomen. Vooral de sociale ziektes. We zullen dit doen in het licht van het evangelie, van de goddelijke deugden en van de beginselen van de sociale leer van de kerk. We zullen samen nagaan hoe de katholieke sociale traditie de mensenfamilie kan helpen om deze wereld te genezen die onder zware ziekten lijdt. Het is mijn verlangen allen samen na te denken en samen te werken als volgelingen van Jezus, die geneest, om zo een betere wereld op te bouwen, vol hoop voor de komende generaties.
Come seguaci di Gesù che guarisce per costruire un mondo migliore pieno di speranza per le future generazioni. Grazie.
En opnieuw horen we hier hoe Paus Franciscus als het ware het voortouw neemt om een denkbeweging in de kerk op gang te brengen. Hij heeft in deze vakantietijd ongetwijfeld veel tijd gehad om na te denken en te bidden over deze materie. Besloten om die reeks over het gebed te laten voor wat het is, voorlopig, en nu verder te gaan met de sociale leer van de kerk. Die sociale leer van de kerk is nog te weinig gekend. Het is een punt dat hij al eerder heeft gemaakt in zijn pontificaat. En we mogen dus verwachten, in de komende tijd, in de komende generale audienties, dat de paus ons als een leermeester zal voorgaan om die sociale leer van de kerk uit te diepen en erin de weg te vinden om ook deze crisis aan te pakken. De sociale leer van de kerk die geboren is uit het geloof in Jezus Christus, uit de hoop die wij van hem ontvangen en uit de liefde die wij van God ontvangen en opnieuw mogen uitdelen en ook aan hem kunnen doen terugkeren. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik bij u terug met een bericht dat afkomstig is van de Congregatie voor de Geloofsleer en op vraag van Paus Franciscus werd gepubliceerd en dat in verband met de formulering die gebruikt wordt bij het toedienen van het doopsel. Dat is voor zo dadelijk.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. God is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij Hem straks ook kent.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het programma Radio Vaticaan en zoals beloofd kan ik u berichten over een officieel bericht dat werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Geloofsleer. Die wordt geleid door prefect kardinaal Ladaria Ferrer. En het is een antwoord op vragen over de geldigheid van de doopsels die werden toegediend met een andere formule dan wij dopen u in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. En het is vooral die wij waar men het eigenlijk over heeft. Een eerste vraag die gesteld werd aan de Congregatie voor de Geloofsleer: is het doopsel met die formule geldig? En een tweede vraag: moeten de personen die het doopsel hebben ontvangen met deze formule in forma absoluta worden gedoopt? Dat wil zeggen, dus volgens die bepalingen moeten gedoopt worden. Het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op de eerste vraag is negatief. Dat wil zeggen dat de doopsels niet geldig zijn. Op de tweede vraag is het positief. Dat wil zeggen dat mensen die een doopsel hebben ontvangen met deze formule opnieuw het doopsel moeten ontvangen. Nu, we gaan dat even uitdiepen natuurlijk, want er is ook een doctrinaire nota toegevoegd. En die verklaart al een beetje beter waarover het eigenlijk gaat. Onlangs zijn er vieringen geweest van het sacrament van het doopsel, dat met de woorden wordt toegediend, en dan de formule, in de naam van de vader en van de moeder, van de peetvader en van de peettante, van de grootouders, van de familieleden, van de vrienden, in de naam van de gemeenschap dopen wij u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Over die formulering gaat het dus. Blijkbaar werd de bewuste wijziging van de sacramentele formule ingevoerd om de nadruk te leggen op de gemeenschapsbetekenis van het doopsel, om de deelname van het gezin en van de aanwezigen tot uitdrukking te brengen en om het idee te vermijden dat er een soort van heilige macht in de priester zou geconcentreerd zijn ten nadele van de ouders en de gemeenschap die de formule in het Romeins missaal lijkt te impliceren. Het zijn trouwens ideeën die we ook in onze streken tegenkomen. Met betwistbare pastorale motieven komt hier de oude verleiding weer naar voren om de door de traditie overgeleverde formule te vervangen door andere teksten waarvan men denkt dat ze meer geschikt zijn. Thomas van Aquino had zich in dit verband reeds de vraag gesteld: waarop hij negatief had geantwoord, voor zover deze praktijk in strijd is met de aard van de verkondiger. Het Tweede Vaticaans Concilie stelt dat wanneer iemand doopt, dan is het echt Christus zelf die doopt. De bevestiging van de constitutie over de heilige liturgie Sacro Sanctum Concilium, geïnspireerd door een tekst van de heilige Augustinus, wil de sacramentele viering teruggeven aan de aanwezigheid van Christus, niet alleen in de zin dat hij zijn virtus gebruikt om het doeltreffend te maken, maar vooral om aan te geven dat de Heer de belangrijkste rol heeft in de gebeurtenis die wordt gevierd. Met andere woorden, het is Christus zelf die doopt, dat is wat wij geloven. Het gaat hier niet over een heilige macht die op een of andere manier geconcentreerd zou zijn in de figuur van de priester. Het is Christus zelf. Bij de viering van een sacrament dient de kerk in feite als het lichaam dat onafscheidelijk handelt vanuit haar hoofd, want het is Christus, het hoofd, dat handelt in het kerkelijk lichaam dat door hem in het paasmysterie is voortgebracht. De leer van de goddelijke instelling van de sacramenten, plechtig bevestigd door het Concilie van Trente, ziet dus haar natuurlijke ontwikkeling en authentieke interpretatie in de bevestiging van de constitutie Sacro Sanctum Concilium. De twee concilies verklaren dus in harmonie dat zij niet het gezag hebben om de zeven sacramenten aan een verandering te onderwerpen. De sacramenten, daar ze door Jezus Christus zijn ingesteld, zijn namelijk aan de kerk toevertrouwd om door haar te worden bewaard. Het is hier duidelijk dat, hoewel de kerk is gevormd door de Heilige Geest, die de vertolker is van het woord van God en tot op zekere hoogten de riten kan bepalen, die door Christus aangeboden sacramentele genade tot uitdrukking brengt, de fundamenten van haar bestaan niet zelf wordt gelegd. Het woord van God en de verlossende handelingen van Christus zijn die het fundament hebben gelegd. Het is dan ook begrijpelijk dat de kerk in de loop der eeuwen de vorm van de viering van de sacramenten heeft veiliggesteld, vooral in die elementen waarvan de schrift getuigt en die het mogelijk maken de gebaren van Christus in het ritueel handelen van de kerk met absolute duidelijkheid te herkennen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft eveneens vastgesteld dat niemand, ook al is hij priester, op eigen gezag iets in de liturgie mag toevoegen, verwijderen of veranderen. Het op eigen initiatief wijzigen van de vorm van de viering van een sacrament is niet zomaar een liturgisch misbruik, zoals het overtreden van een norm, maar het is een misdaad die de kerkelijke gemeenschap en de herkenbaarheid van het handelen van Christus aantast en in de meest ernstige gevallen het sacrament zelf ongeldig maakt, omdat de aard van de handeling de overdracht met trouw van het ontvangene vereist. Bij de viering van de sacramenten gaat het in feite om de kerk, het lichaam van Christus samen met zijn hoofd, dat zich manifesteert in de concrete samenkomst. Een dergelijke vergadering handelt dus ambtelijk, omdat geen enkele groep zichzelf tot kerk kan maken. Maar kerk wordt op grond van een oproep die niet uit de vergadering zelf kan voortkomen. De ambtsdrager is dus het uithangbord, zeg maar, van hem die zich verzamelt en is tegelijkertijd de plaats van de gemeenschap van elke liturgische vergadering met de hele kerk, met andere woorden. De verkondiger, de predikant, is het zichtbare teken dat het sacrament niet onderhevig is aan een willekeurige handeling van individuen of van de gemeenschap en dat het betrekking heeft op de universele kerk. In dit licht moet het driedelig gebod betreffende de noodzaak van de priester om tenminste de intentie te hebben datgene te doen wat de kerk vraagt, benadrukt worden. De bedoeling kan dus niet alleen op het innerlijke niveau blijven, met het risico van subjectieve afleiding, maar moet tot uitdrukking komen in de uiterlijke handeling, die bestaat uit het gebruik van de materie en van de vorm van het sacrament. Een dergelijke handeling kan niet anders dan de gemeenschap tot uitdrukking brengen tussen datgene wat de bedienaar volbrengt bij de viering van ieder afzonderlijk sacrament met datgene wat de kerk in gemeenschap met de handeling van Christus zelf uitvoert. Het is dus van fundamenteel belang dat de sacramentele handeling niet in eigen naam wordt verricht, maar in de persoon van Christus, die handelt in zijn kerk en in de naam van de kerk. In het specifieke geval van het sacrament van het doopsel heeft de bedienaar dus niet alleen niet de bevoegdheid om de sacramentele formule naar zijn hand te zetten, om reden van christologische en ecclesiologische aard die reeds geformuleerd zijn, maar hij kan zelfs niet verklaren dat hij handelt namens ouders, peetouders, familieleden, vrienden, nog in naam van de samenkomst die voor de viering is bijeengekomen. Omdat hij handelt in die wijze dat hij teken is van de aanwezigheid van dezelfde Christus die in het ritueel gebaar van de kerk wordt uitgedragen. Wanneer de bedienaar zegt, ik doop u, spreekt hij niet als een functionaris die een rol vervult die aan hem is toevertrouwd, maar hij voert de tekenaanwezigheid van Christus uit, die in zijn lichaam, met grote L, handelt om zijn genade te geven en de concrete liturgische samenkomst tot een manifestatie te maken van de ware aard van de ware kerk. Voor zover liturgische diensten geen privézaken zijn, maar vieringen van de kerk, die het sacrament van de eenheid is, namelijk het heilige volk van God, verenigd en verzameld onder hun bisschoppen. Bovendien impliceert het wijzigen van de sacramentele formule een gebrek aan inzicht in de aard zelf van het kerkelijke ambt dat altijd ten dienste staat van God en zijn volk, en niet de uitoefening van een macht, die zo ver gaat dat ze datgene manipuleert wat aan de kerk is toevertrouwd in een handeling die betrekking heeft op de traditie. Daarom moet er in elke dienaar van het doopsel niet alleen een diep gewortelde kennis zijn van de verplichting om te handelen in de kerkelijke gemeenschap, maar ook dezelfde overtuiging die de heilige Augustinus toekent aan de bedienaar, die een zekere eigenheid in Christus moet zijn, zodat, hoewel veel dienaren, of ze nu rechtvaardig of onrechtvaardig zijn, zouden dopen. De deugd van het doopsel wordt enkel toegeschreven aan hem alleen, op wie de duif is neergedaald en van wie werd gezegd, hij is het die met de Heilige Geest doopt. Daarom geeft Augustinus de commentaar, Petrus mag dopen, maar het is hij die doopt. Paulus mag dopen, maar het is Jezus die doopt. Judas mag dopen, maar het is Jezus die doopt. Het is dus een duidelijke formulering die komt van de Congregatie voor de Geloofsleer op uitdrukkelijke vraag van Paus Franciscus na een audiëntie met de kardinaal-prefect Ladaria Ferrer ook gepubliceerd. Het mag dus duidelijk zijn, nee, wij hebben als mensen niet het recht om de formuleringen in de liturgie bij de bediening van de sacramenten te veranderen. Het is een berichtgeving die werd gepubliceerd op het officiële nieuwskanaal zeg maar, van het Vaticaan en we wilden u ook daarvan op de hoogte brengen. Zo is het voor ons ondertussen tijd geworden, dierbare luisteraars, om het Angelus te bidden. We doen dat uiteraard samen met Paus Franciscus. Graag vestig ik nogmaals uw aandacht op de vraag van Paus Franciscus om te bidden. te bidden voor de vele slachtoffers, dodelijke slachtoffers die gevallen zijn bij de grote ramp in Beirut in Libanon. Om te bidden voor onze broeders en zusters al daar en voor alle mensen. We bidden voor de families die getroffen zijn, voor de gewonden dat ze mogen genezen en dat de wereldleiders in hun hart mogen geraakt zijn door deze tragedie en het land te hulp mogen komen. Daarvoor bidden wij op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, onze Lieve Vrouw van Libanon. We bidden samen met Paus Franciscus uit Angelus. Daarna kan u nog luisteren naar de Vaticaanse hymne. En dan rest mij enkel nog om u een zeer fijne dag toe te wensen. Bidden we samen met Paus Franciscus uit Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.